wat daarvoor in aanmerking zou komen is het delict dood door schuld. Daar gaat hier eigenlijk om. Het delict waarin staat dat iemand zich aan een strafrechtelijk vergrijp schuldig maakt als je dus grove nalatigheid betracht.
En dat is in dit geval,
gebeurd. Ja. En het is zelfs strafverhogend met een derde als het ambtenaren betreft. En dat kent delict ook nog een bijkomende straf, namelijk openbaarmaking van de uitspraak. En op dit moment is dat helemaal niet het geval geweest. Men denkt er ook niet aan.
Nou, ik wil het over iets anders hebben. Er is namelijk een open brief aan de GG en GD te Amsterdam vandaag gepubliceerd. Het is geschreven door 7 Amsterdamse artsen. Een aantal daarvan zit in de studio. Hans Schumacher onder meer, Joop van der Pol, Susan Klebesnekebloesek. Even een moeilijke naam, Suzanne. En Henk Asbreuk, hij is medewerker van de Witte Jas, een gezondheidsinstelling in de Staatsliedenbuurt Winkel. Jullie hebben een open brief gestuurd naar de heer Rengelink, zijnde de directeur daar van de GG en GD. Wat is de essentie van die brief?
Ja, de brief aan de directeur van de GG en GD die komt neer op het volgende. Ik moet even zeggen dat die brief dus al geschreven is voordat de feiten van vandaag bekend zijn. Mm-hmm. Kijk, het gaat erom, de GGD die heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg van Hans Kok. Hans Kok was een patiënt van de GGGD. Hans Kok wordt dood gevonden in zijn cel de volgende dag. De dag erop verschijnen er in de kranten allerlei berichten over Hans. Verteld door de politie, adjunct hoofdcommissaris van Inge is op het journaal geweest, heeft interviews afgegeven in de krant. In die kranten op het journaal vertelt hij allerlei intieme medische gegevens van Hans, privégegevens. Dat hij methadon gebruikte, dat hij een drugsdoder was, enzovoort, enzovoort. Hij noemt daarbij als bron de arts van de GG en GD. Hij doet het ook met een bepaald doel. Hij wil namelijk op dat moment in de pers brengen dat Hans Kok een drugsdoder was. Dat het dus min of meer normaal was dat hij dood was gegaan omdat hij nu eenmaal verdovende middelen gebruikte. En ze willen dus niet, die van Inge wil dus niet zeggen, of niet dat mensen denken, dat er wel iets meer aan de hand kan zijn geweest. Dat hij bijvoorbeeld geslagen kan zijn enzovoort. Die versie wil van Inge niet in de pers hebben. Hij geeft dat dus, die informatie met een bepaald doel. Hij noemt als bron de GG en GD. De GG en GD heeft daarop niet gereageerd. Ze hebben dat toegelaten. Dat de politie dus medische gegevens, privé medische gegevens, in de pers brengt. En daarmee vinden wij dat mensen die dus gearresteerd worden, en vooral mensen onder deze omstandigheden, de GG en GD niet meer kunnen vertrouwen. Dus als de volgende dag allerlei medische gegevens in de pers komen, dan vertelt niemand meer wat. En dan vertrouwt niemand zo'n GGD-arts meer. Dus de GGD heeft haar onafhankelijke positie ten opzichte van de politie in het geding gebracht door niet te reageren op alle berichten die door de politie in de pers is gekomen.
Ik wilde een andere vraag stellen. Zijn jullie het tevreden met het sectierapport van het gerechtelijk laboratorium van de patholoog anatoom de Aldaar?
Nee, er staat niet in wat er voor sectie is verricht. Er staat niet in wat er onderzocht is. Of daar met name trauma's. Er staat geen uitwendig letsel, maar er staat niet in wat ze dan gekeken hebben. Wat ze gezien hebben toen ze de schedel opengemaakt hebben. Enzovoort.
Dus het rapport waar nu weer de officier van justitie, het Openbaar Ministerie, zich op beroept, namelijk dat van de patholoog anatoom van het gerechtelijk laboratorium, dat is niet voldoende.
Daar staat niks in. En er staat ook niks in over de medicijnen, over toxicologie. Er wordt wel daarna hele lange conclusies gemaakt van het kan zijn dat, en het kan zijn dat Librium ook nog een rol heeft gespeeld. Maar er staan bijvoorbeeld geen getallen in hoeveel methadon dan in zijn bloed zat. En waarschijnlijk zijn die doses allemaal zo laag dat je kan zeggen, het is geen drugsdoden. En waar die dan wel dood gegaan is, dat blijft de vraag. Dat is mijn enige conclusie uit dit rapport dat naar buiten is gebracht.
En vandaar ook die open brief van jullie, omdat in feite de politie met rapporten van de GGD staat te wuiven.
Ja. Ja.
Daar komt het op neer.
Ja. En er is nog één punt verder waarom die brief is geschreven. Kijk, het blijkt nu heel duidelijk dat er dus ja, dat er dus sprake is geweest van grove nalatigheid. Hij is niet gecontroleerd. Nou, de GGD's zal zich af moeten vragen wat er met hun patiënten gebeurt in de politiecel. En ik vind dus ook dat ze zich nu keihard moeten opstellen tegenover de politie. Ja, misschien wel een aanklacht moeten indienen. Wat er in de politiecellen gebeurt met hun patiënten.
Bijvoorbeeld een jongen als Hans Kok die dan op een methadonlijst wordt gezet. Die desalniettemin geen matras krijgt. Die 14,5 uur aan zijn lot wordt overgelaten. Had de GGD hier iets aan moeten doen?
Ja, er zijn ook wel gevallen van bekend dat de GGD-arts dan zegt dat iemand een matras moet hebben. Maar dan vindt de politie heel lastig dat een GGD-arts daar zich mee bemoeit. En dan gaat de politie zeggen tegen de GGD-directeur, de heer Rengeling, zeg maar, van die dokter moeten we eigenlijk niet meer, want die is te lastig. En dan zegt de heer Rengeling, goed, die dokter gaat er niet meer naartoe.
Die rapporten van de GGD, daar is nogal wat op af te dingen, lijkt me. Want in begin dit jaar overleed een Marokkaan in een Amsterdamse politiecel. Toen heeft de patholoog-anatoom van het Academisch Medisch Centrum een vernietigend rapport geschreven over weer een GGD-rapport. Is dat juist?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, het blijkt dus dat ja, wat je wel zou verwachten, dat er strikte criteria zijn van hoe je zo'n sectie verricht. Dat dus in de praktijk niet zo blijkt te zijn. Dat er verschil van opvattingen zijn over hoe zo'n sectie plaatsvindt. En ja, dat er dus bijvoorbeeld, maar ja, dat weten we dus niet, omdat dat sectierapport niet bekend is. Ik bedoel, het is allemaal informatie die je niet hebt. Maar ja, om iets te noemen, is bijvoorbeeld niet bekend of er een schedel- en hersenonderzoek gedaan is, bijvoorbeeld. Het is dus niet zo dat bij elke sectie dat gebeurt ook.
Ja. Ik wil nog even zeggen, de wethouder van Volksgezondheid, Tineke van der Klinkenberg, heeft uitsluitend kennis kunnen nemen van het persbericht van het Openbaar Ministerie en heeft gevraagd het volledige rapport te mogen ontvangen. Op basis van het persbericht heeft ze de directeur van de GG en GD opgedragen om de geneeskundige inspecteur van de Volksgezondheid te verzoeken om een nadere beoordeling van het medische handelen van de betrokken artsen van de GG en GD op grond van hetgeen nu is gerapporteerd. Dat lijkt me nogal pittig.
Ja,
een inspecteur van de Volksgezondheid.
Pittig, maar ik denk dat het wel erg nodig is. Ik ben vanochtend bij de zitting geweest waar Henk Kersting het over had. Namens de familie om een aantal dingen duidelijk te maken op medisch gebied. Met name terminologie waar ik aan dacht.
Je hebt nu over Hans Kok, in de familie van Hans Kok.
Ja. En in dat gesprek kwamen een aantal, denk ik, heel belangrijke beleidsvragen naar voren. Waar gewoon geen antwoord op komt. De reden dat een dokter is geroepen om 8 uur 's avonds donderdag, de eerste keer en de enige keer dat Hans een dokter heeft gezien, was omdat Hans zo rustig was. Niet omdat hij opgewonden was. Het is een eerste verklaring geweest van de politie. Maar de vraag naar de dokter is geweest, hij is zo rustig, suf eigenlijk. De dokter heeft hem onderzocht, is verklaard. Heeft geconstateerd dat er geen ontwenningsverschijnselen waren en heeft hem beloofd en ook gegeven 2x25 milligram, in het begin werd gram gezegd, met 2x25 milligram librium, omdat er misschien ontwenningsverschijnselen zouden kunnen komen. Ik denk, die dokter die zou die afspraak nooit gemaakt hebben als die dokter van tevoren wist dat die jongen 14 uur of langer niet meer gezien zou worden. Dat risico dat zou niemand nemen, geen dokter. Juist om het beloop van een ziekte goed te kunnen inschatten, moet je een aantal controlepunten hebben, in de tijd gezien. En die lagen er. Om 11 uur is Hans nog gezien door een andere politiefunctionaris die een rapport heeft opgesteld. En ik neem aan dat het normaal is dat iemand tussen 6 en 7 of 5 en 6 's ochtends ontbijt krijgt. Dat zijn een aantal vaste punten waar een dokter op kan rekenen dat die jongen gezien wordt.
Dat is allemaal niet gebeurd.
Dat is niet gebeurd. En dan komt het beleid van een dokter. Want ik kan me zelfs voorstellen dat om 8 uur, het is een momentopname, 8 uur 's avonds donderdag, dat er geen reden is op dat moment om hem op te nemen. Dat kan ik me voorstellen. Maar het kan nooit de bedoeling zijn geweest om dan om 1:30 of later nog eens een keer te gaan kijken. En ik denk, ja, de GGD heeft er een belangrijke taak in om duidelijk te maken waar zij verantwoordelijkheid voor hebben, voor welke dingen, wat verschillend is van het politie optreden of politieverantwoordelijkheid. Daar kloppen dingen niet in. Het verbaast me erg dat de GGD ook nu, bijvoorbeeld bij de rapportage die er vanochtend is geweest, niet aanwezig was, niet heeft gezegd waarom er geen drugsarts is geroepen, waarom de drugsarts die vrijdag zou komen zo laat was, niet 's ochtends vroeg wat gebruikelijk is. Er is van de kant van, en ja, dat vind ik dan als medicus belangrijk, is van de kant van de GGD eigenlijk geen duidelijke uitleg geweest.
Ik heb overigens de heer Rengelink, hoofd van de GGD hier in Amsterdam, gevraagd om te reageren. Heeft momenteel geen behoefte om te reageren, krijg ik net een briefje binnen. Heeft hij voor opgebeld. Hij heeft de hele middag, heb ik begrepen, althans een paar uur bij Tineke van de Klinkenberg gezeten. Dus ik weet niet of dat het een met het andere te maken heeft. Overigens, deze zaak...
Daarnaast geldt natuurlijk ook gewoon, er zijn tijdstippen geweest waarin nog altijd het foute beleid kon worden bijgesteld. Hè? Om 11 uur is Hans gezien door die politiefunctionaris en hij was toen suffer. Hij, in de verklaring die de... ik weet niet wie het precies was. In de verklaring staat dat hij nauwelijks zijn ogen open kon houden, dat hij versuft in zijn stoel zat en alleen op vragen antwoordde wanneer er hard gepraat werd.
Wacht even, Han. Kijk, we praten nu steeds over dat geval Hans Kok, maar dat is geen op zichzelf staand incident, begrijp ik uit eerdere reacties. Of zeggen jullie ja, dat is een incident. Wie? Van der Arsje. Joop.
Ja, nou, ik weet het niet zeker natuurlijk, maar het gedrag van de GGD, als we dat dan verder uitdiepen, dat is niet echt een incident. En de GGD zou moeten meemaken wat daar verder gebeurt in de cellen. Hè. Dat is een onpartijdige partij die daar meemaakt wat er met gevangenen gebeurt. Maar het merkwaardige is dat je de GGD daar nooit over hoort. Die klagen nooit de politie aan of die brengen nooit iets naar buiten. En waarom niet? Zij zijn toch niet hetzelfde als de justitie. Ze hebben niks te verliezen om af en toe eens iets aan te klagen van wat ze nou hebben meegemaakt.
Ik wil eindigen met Leo. Hij is van de woongroep Staatsliedenbuurt. Jullie zijn het ook niet eens met het rapport van of persbericht van het Openbaar Ministerie. Er is vanavond een demonstratie. Hoe laat is dat? Dat heeft er
om 7 uur
indirect nu wel weer wat mee te maken.
Ja, om 7 uur is er een demonstratie die begint op het Van Limburg-Stierenplein. En een van de dingen die geëist wordt is dat er nog steeds een onafhankelijk onderzoek komt naar de omstandigheden waaronder Hans Kok is overleden. Want we zijn absoluut niet onder de indruk van het, integendeel, van het de flodderige manier waarop justitie geprobeerd heeft om dit af te doen. Een groot aantal vragen, met name de mishandeling die Hans Kok bij zijn arrestatie te delen is gevallen en de gevolgen ervan. Een groot aantal vragen is nog steeds niet beantwoord. En het belangrijkste wat er gebleken is, is dat de politie gelogen heeft. En eens te meer een reden om een onafhankelijk onderzoek te eisen. Niet alleen een intern onderzoek van de ene agent naar de andere of de ene bewaarder naar de andere. Vanavond wordt daarover gedemonstreerd. Verder wordt er ook geëist dat de arrestanten die nu nog vastzitten, dat die vrijgelaten worden, levend en wel. En dat er ook verder geen ontramingen meer komen zoals afgelopen nacht in de Kempenaarstraat.
Dan tenslotte nog dit. Burgemeester Van Tijn heeft dus de hoofdcommissaris opdracht gegeven, dus niet verzocht, zoals dat vroeger wel eens gebeurde, maar gewoon opdracht gegeven om deze zaak disciplinair te behandelen binnen het korps. Dat was het zo'n beetje.
elke verdachte. Het zou dan bewakers kunnen zijn als verdachte gehoord. In dit geval is het niet gebeurd, dus men heeft die bewakers niet als verdachte gehoord.